Filippenzen, hoofdstuk 3, daarvan de versen 17 tot en met 21. En ik kan u alvast zeggen dat dit stuk een enorm belangrijk stuk uit de schrift is, waar we ook twee keer over zullen doen. Dat lukt me niet om er vanavond mee klaar te komen. En het is een erg belangrijk stuk, omdat het eigenlijk zo ongeveer de hele gang van zaken weergeeft van het geloofsleven voor de gelovigen. Filippenzen 3 vanaf vers 17. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van wie ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf, welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waarmee hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wel, als Paulus begint in vers 17 met wees mede mijn navolgers. Als je verder niks weet dan dat, dan betekent dat zoveel als dat iedereen hem moet gaan navolgen. En dat is natuurlijk niet specifiek de bedoeling. Dat blijkt ook wel uit een ander gedeelte, en dat lees ik er even naast. En dat is het gedeelte van 1 Korinthe 11. Daar vind je hetzelfde. Vers 1. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Wees mede mijn navolgers, zou betekenen dat er nog andere mensen zijn die hem ook navolgen. En dat met z'n allen moeten ze hem dus navolgen. En dat blijkt niet helemaal zo bedoeld te zijn als het staat. Maar in vers 1 direct gezegd wordt, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat betekent dus dat Paulus vraagt om met hem mee te gaan, omdat ook hij, staat er ook ik, meerderen ze dus, niet alleen hij, maar gelijkerwijs ook ik van Christus navolger ben. Dus het volgen, navolgen van Jezus Christus, dat doet Paulus. En hij zegt, ik ben daarin, en andere discipelen ook, zijn daarin een voorbeeld hoe je dat dus in de praktijk moet en kunt doen. Ook ik. Dus in onze tekst ook, is die bij voorkeur te vertalen op deze manier, wordt mede navolgers van mij. Dus wordt mede mijn navolgers, navolgers van mij. Wordt mede navolgers van mij, broeders. En let op degene die zo wandelen, zoals gij ons, zoals jullie ons, tot type, tot voorbeeld hebt. Er zijn dus gelovigen die een voorbeeld zijn voor anderen om na te volgen. Welke mensen zijn dat? Nou, bijvoorbeeld in vers 15 van het gedeelte. Allen dan die volwassen zijn, laat ons dit bedenken. En wanneer gij in enig opzicht anders denkt, dit zal God u openbaren. Wat zal hij openbaren? Wel, het gedeelte hier aan voorafgaand, waar Paulus dus zegt dat het duidelijk gaat om de weg met Christus verder. In Filippenzen 3 hebben we dat al gezien, waar hij in vers 8 zegt, centraal gegeven, waar hij zegt, ik acht zelfs alle dingen schade te zijn om de kennis van Christus die daarboven uitgaat. Om de uitnemendheid, of we zeggen de daarboven uitgaande kennis van Jezus Christus enzovoort. Ik acht het zelf, ik beschouw het zelfs als drek, zegt hij in vers 8. Dus het betekent dat er van alles aan de hand is om de gelovigen, als het eens is, kan van de weg met de Heer af te houden. Op alle mogelijke manieren. Niet alleen zichtbare en duidelijke dingen, dat is niet zo'n probleem. Maar ook de dingen die op zich misschien helemaal niet direct verkeerd zijn, maar die toch op de een of andere manier een mens daar zo vervullen dat ze eigenlijk afleiden van de gerichtheid op de Heer Jezus Christus. Vandaar ook dat hij dat zegt, dat hij graag wil dat ze niet zozeer de keurige mensen zijn, die het allemaal netjes doen en allemaal keurig, zodat er niks van te melden is. Maar mensen die niet de buitenkant, maar die de binnenkant van hun leven centraal willen stellen. En daar de Heer helemaal aan toevertrouwen. En dat staat er dan ook. Hè. Let op hen die, die zo wandelen, die precies zo wandelen, zou je kunnen zeggen, als je ons tot voorbeeld hebt. Dat woord wandelen, dat is eigenlijk een grappig woord, dat is eigenlijk rondwandelen. Omheen wandelen. En dat is eigenlijk een belangrijk gegeven, wat rondwandelen wil zeggen, dat je hier dus wel verblijft in deze wereld, maar niet een recht toe, recht aan wandelen hebt met een bepaald doel in deze wereld. Je bent hier en je hebt daar je werk, je hebt daar je bezigheden, dat wel, maar dat rondwandelen hier in deze wereld hoort op alle mogelijke manieren te gebeuren. Ik pak gewoon een paar voorbeelden even, die kunnen we zo nazoeken, 2 Korinthe 5. Het gaat om rondwandelen, hè? En wat, op wat voor manier. Daarmee zeg ik niet dat alles uitgeput is, maar een paar goede voorbeelden, die zijn nooit weg. 2 Korinthe 5, vers 7. De eerste die we hier dus tegenkomen is, wat Paulus dus duidelijk maakt, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat is erg belangrijk, want binnen de christenheid ook nu, en dat bedoel ik mee die mensen die het werkelijk serieus bedoelen, die zoeken van alles om te kunnen zien, om zichtbaar te kunnen maken, om duidelijk te kunnen maken, kijk, daar heb je nu een gelovige enzovoort. Terwijl de Bijbel zegt, het geloof is juist datgene waardoor je niet ziet, maar waardoor je in combinatie en in relatie met de Heer komt en blijft. En dat zien wat je dus normaal gesproken als mens hebt, dat is niet te doen, want het is een verborgen koninkrijk. En dus het zicht wat we krijgen, dat moet van de Heilige Geest komen. Dus we hebben te wandelen door geloof, vertrouwen. Geloof betekent gewoon vertrouwen. Dat is één. En dan Romeinen 13, vers 13. Ja, dat kwam toevallig zo uit. Dat staat in vers 13, laat ons als in de dag eerbaar en eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heer Jezus Christus. En dat is de buitenkant van ons, dat het nieuwe leven eigenlijk de bekleding is waarin wij ons werkelijk bevinden. Dat is het tweede. En wat daar dan staat, dat woord eerlijk, dat is eigenlijk het woord voor het goede schema. Zo wordt het hier genoemd. Het is eigenlijk het goede schema, we krijgen dat nog uit voort. Strikter nog is het goede schema, in de Bijbelse gedachtegang, van boven naar beneden. Engelen Gods, neerdalend en de opstijgende naar de Zoon des Mensen. Die kwestie van naar beneden en naar boven, dat is de nieuwe weg die de Heer Jezus Christus door zijn opstanding, door zijn dood en opstanding heeft vrijgemaakt voor de gelovigen. Om rechtstreeks voor de troon van God te kunnen knielen. Elk gebed, elke keer dat je spreekt met God, sta je voor zijn troon. Ook al ben je hier. Maar in de praktijk maakt die afstand niks uit. Want je spreekt met God. Dus het is niet niks. Dat is het juiste schema. En het verkeerde schema is de gerichtheid op het horizontale. Dat is het onjuiste schema. Maar goed, dan hebben we ook nog Galaten 5, vers 16. Bij het rondwandelen. Galaten 5, vers 16. Waar we lezen steeds weer, steeds staat het een tegenover het ander, wandelt door geest rond. Dat is dus de kracht, de leidinggevende. De geest is het, de geest van God is het die in ons huis en die ons leiding wil geven hoe wij hebben te wandelen. Naar God toe, maar ook het rondwandelen zolang wij hier nog in deze wereld zijn. En dan Efeze 5 vers 2, daar laat ik het bij. Ja, toch wel een aantal. Efeze 5 vers 2. Een aantal zaken. En ze kunnen aangevuld worden uiteraard, maar het is wel duidelijk. Laten we één erbij nemen, want dat wordt ook direct in combinatie daarmee gebracht. Efeze 5. Wees dan navolgers van God. Kun je nagaan. Als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Dus wandelt in de liefde. Dus daar heb je een aantal zaken, dat het rondwandelen van de gelovigen, het rondwandelen, niet betekent dat je een gerichtheid moet hebben daarop of daarop of daarop, maar dat je gerichtheid erboven moet zijn en van boven afhankelijk moet zijn. En dat is het proces waar wij als gelovigen dan ook in staan. En dat is heel belangrijk, want om weer even naar Filippenzen te gaan, en dan ga ik vers 18 even rustig kan lezen, want het staat er iets anders. Dan hier staat, ze hebben er iets bij verzonnen wat niet hoeft. Daar is een hoofdzin en dan krijg je een tussenzin en dan weer gaat die zin weer verder. Ik lees me even met klemtoon op. Want velen wandelen rond, dat is hetzelfde woord weer, rondwandelen. En nu heb ik zo'n streepje staan, van wie ik u dikwijls gesproken heb, maar nu ook wenend spreek. Streepje sluiten. Als vijanden van het kruis van Christus. Zo staat het er. Want velen wandelen rond als vijanden van het kruis van Christus. En die velen, dat slaat niet op de wereld. Dat wordt altijd uitgelegd. Maar natuurlijk doet hij er ook mee. Weet die veel van het kruis, het interesseert ze vaak niet eens. Of je hebt een hele grote op je borst en dan schijnt dat wat leuks te zijn en zo. Maar wat je om gaat is dat er vele gelovigen zijn, binnen de gemeente laat ik zo zeggen, die zo wandelen. Die wandelen als vijanden van het kruis. Als vijanden. Dat is niet best, maar dan zeker ook van het kruis van Christus. Dat is een verborgen thema in de boodschap van Paulus. En dat kruis van Christus, dat is fundamenteel. En er is een verschil tussen het kruis van Christus en het kruis van Jezus. We zeggen, nou wat zullen we nou hebben? En ik zie dat ook maar in de Bijbel. Daar gaan we eens even op door, want het is erg belangrijk omdat... Om dat door te krijgen. Romeinen 8, daar ga ik mee beginnen. Dit kruis van Christus, daar zijn we nu vanavond wel mee bezig, denk ik. Romeinen 8. Het 11e vers. Want wanneer, indien, de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u inwoont. Ik lees hem nog een keer. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Door zijn geest die in u inwoont. Hier krijgen we wat centraal eventjes ertussendoor gezegd. Dat wil zeggen dat God heeft Jezus opgewekt. En God de Vader heeft Christus opgewekt. Nou ja, het een van een nieuwe leer of zo. Doordat Jezus opgewekt, is de geest in u. En zo Christus uit de doden opgewekt heeft, worden de sterfelijke lichamen levend gemaakt. Staat hier. Het enige wat ik doe is alleen maar nazeggen, maar anders niks. De geest in u. Dat wordt hiermee bedoeld. Dat betekent dus dat het kruis van Jezus iets anders betekent, of een iets ander aspect heeft, dan het kruis van Christus. Laat ik een ander voordeel geven, hoor, dat ik daar verder... het betekent dus, als Jezus opgewekt heeft, dan is er contact met God. Want dat is altijd zo bij opstanding. En Christus opgewekt, is er ook contact met God. Dat betekent dat daarvoor in zekere zin er dus sprake moet zijn van dood. En dat is, want anders word je niet opgewekt natuurlijk. Dus via de dood wordt hij opgewekt. Dat is dus twee keer. Voordat ik daar verder... laat ik daar eerst maar eventjes mee verder gaan. Dan gaan we naar Matteüs 27. Ik doe dit rustig aan, want het is een prachtig gedeelte, maar het is ook even heel goed om de gedachten hierbij te bepalen. In Matteüs 27, vers 45 en 46. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Dat is van 12:00 PM tot 3:00 PM. En om en nabij het negende uur, dus net daarna, riep Jezus met een grote, luide stem, zeggende: Eli, citaat uit Psalm 22, Eli, Eli, lama sabachthani. In het Hebreeuws in Psalm 22 staat gatsaftani, dat is een iets andere vorm. Maar het gaat om dat woord lama. Dat is: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In de evangeliën staat vaak genoeg dat Jezus wist dat hij sterven zou. Op de berg der Verheerlijking komt hij Mozes en Elia tegen in een gedaante. En ze spreken met elkaar over zijn uitgang uit Jeruzalem. Zijn vertrek uit Jeruzalem. Dus dit wist hij allemaal. Wist hij dit dan niet? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is hem dat overkomen? Absoluut niet. Waarom zweette hij bloed en tranen in Gethsemane? Om deze drie uur. Want in het Hebreeuws is de term heel goed te vertalen. Het komt vaker voor met: mijn God, hoezeer hebt u mij verlaten? En dan met een uitroepteken, geen vraagteken. Wat hebt u mij diep verlaten? Die drie uur duisternis, laat ik het maar even pregnant uitdrukken, heeft God zijn gezicht van hem afgekeerd. Toen werd het donker. Dat betekent dat de enige keren dat er tussen de vader en de zoon een absolute scheiding is geweest, was toen. En in die 3 uur duisternis heeft Jezus de hel gedragen voor in principe elk mens. Want de hel is, Gehenna in de toekomst, is een absoluut verdwijnen van God, van je hele existentie. Dus die 3 uur waarop de Heer Jezus aan het kruis hing in duisternis, waarbij ook niks gebeurde, er werd ook niks gezegd en zo. In die 3 uur duisternis droeg de Heer de zonde van de totale mensheid, vanaf begin tot aan het einde toe. In die 3 uur duisternis was er geen contact tussen de Vader en de Zoon. Na die 3 uur zegt hij, mijn God, hij, God, heeft hem, de Vader heeft hem 3 uur lang verlaten. In die 3 uur duisternis heeft de Heer de zonde van de mensheid gedragen. Totale mensheid. Hij heeft ook daarmee eigenlijk voor ieder mens de mogelijkheid geopend om aan de hel te ontkomen. En om dus de redding daarvan te kunnen krijgen. Nou, als we dat hebben gelezen, gaan we meteen even door, want deze krijgen we straks nog weer, die tekst. Gaan we door naar Lucas 23. De evangelisten spreken elkaar nooit tegen. Ze geven een ander aspect weer van dingen. Dus mensen die heel graag de Bijbel willen laten buikspreken, zeggen ja, dat klopt niet, want de een zegt dit, de ander zegt dat. Dat is helemaal geen wonder, omdat de een niet alleen maar andere bronnen heeft, want dat verhaal hoor je dan ook vaak en zo. Allemaal kritiek om de Bijbel zoveel mogelijk maar onklaar te maken. Maar de verschillen die erin staan zijn juist net zo belangrijk, omdat ze aanvullend zijn en een ander aspect weergeven. Lucas 23, vers 44 en 45. En het was omtrent de 6e uur en er kwam duisternis over het hele land, denk ik, tot de 9e uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Het voorhangsel, dat staat hier dus wel. Na de 3 uur, het voorhangsel scheurt. Dat is dus direct na die 9e uur. En dan staat er vervolgens 46. En Jezus roepte met luide stem, zei, Vader, in uw handen, aan uw handen, ja, vertrouw ik mijn geest toe. En als hij dit gezegd had, blies hij de geest uit. Zo staat het eigenlijk. Wel, dan is hij dus lichamelijk gestorven. Dit is, deze 3 uur, na de 3 uur duisternis, na die dood, de scheiding van God, dood is scheiding van hem, de scheiding van God van die 3 uur, is er vorm van opstanding doordat hij zegt, mijn God, en er is weer contact. Dat is het kruis van Jezus. Het kruis van Jezus geeft dus aan, alleen dat aspect, maar dat is anders niks, van het lijden voor de hele mensheid en de scheiding die hij die 3 uur lang heeft gehad van God. Maar goed, dan betekent het dus dat als na die 3 uur het voorhangsel scheurt, is het mogelijk om vanuit de voorhof nu zo in 1 keer de tempel in te gaan. Dat mocht normaal helemaal niet. Dat mocht alleen maar voor priesters enzovoort. En nu wordt dat voorhangsel gescheurd en is de weg dus open naar het heilige. Open, of je erin gaat is punt 2, maar dat is wel de bedoeling. Dan gaan we door. De opwekking van Jezus is dus dit gedeelte eigenlijk. Dan krijgen we Matteüs 27, gaan we naar terug. Vers 50 en 51. En Jezus, op zijn beurt, met een luide stem roepend, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, en de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, moet je nagaan, en vele lichamen van heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven gegaan zijnde, na zijn opstanding, dus die zijn dan, zeg maar, 2 dagen, 2 nachten, opgewekt, maar nog niet naar boven, nog niet naar Jeruzalem gegaan, kwamen zij in de heilige stad en verschenen aan velen. Prachtig wat hier staat, wat hier staat. Maar goed, het gaat hier even om het tweede gedeelte, vers 51. Na het overlijden scheurt het voorhangsel. Hoe kan dat nou? Dat was toch al gescheurd? Ja, dat hebben we het volgende gevonden. Er is na het sterfelijk lichaam, na het overlijden, dat is dus lichamelijk. Eerst is het dus geestelijk in de zin van een scheiding tussen de vader en hem. En nu is het dus lichamelijk. Na het overlijden, de Heer Jezus, scheurt het voorhangsel. Welk voorhangsel? De eerste kan niet, want die was al gescheurd. Ja, dus helemaal, die spreken we elkaar tegen. Er is nog een tweede voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. Dat is het tweede voorhangsel. En dat vinden we, want ik ga er even op in, want anders denk ik van, dat maak je er vandaag zelf van. Exodus 26. Ik even in vers 31 en 33. Daarna zult gij een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getweerd linnen. Van het allerkunstelijkste werk zal men het maken met gerubs daarop, uiteraard. En gij zult, vers 33, de voorhang onder de haakjes hangen en gij zult de ark van de getuigenis al daar binnen de voorhang brengen. Het gaat hier dus om het heilige. En deze voorhang zal u lieden een scheiding maken tussen het heilige en tussen het heilige der heiligen. Zo wordt het exact genoemd. En dan gaan we, want God denkt altijd van binnen naar buiten toe, uiteraard. En vers 36 zien we staan, en gij zult ook aan de ingang van de tent, de deur, de ingang van de tent, een deksel maken, bedekking maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getweerd linnen en geborduurd werk. En dus betekent dat dat voorhang, dit tweede voorhang, het wordt niet zo genoemd, maar het is natuurlijk wel precies hetzelfde als wat het materiaal is van vers 31. En dat wordt neergezet aan het begin van de tent. Daar dan nog, uiteraard later, de tempel. Dus dat is het eerste voorhangsel wat je ziet wanneer je binnenkomt naar het heilige toe. En dan het tweede voorhangsel, dat is van het heilige naar het heilige de heilige toe. Met andere woorden, Christus heeft door zijn lijden, sterven, opstanding, lijden, opstanding, een volledige verlossing tot stand gebracht. Daarom wordt het ook soms gezegd, een volledige verlossing. Dus niet alleen maar de helft, zodat je in ieder geval niet in de poren vuurs komt. Nee, er is nog een tweede zaak, want God wil graag dat diegene die de eerste weg gaan door het bad, want dan moet je dus, je moet je baden voordat je naar binnen komt, was bij de priesters altijd zo, door het bad in het heiliging komen. Hij wil graag dat de gelovige naar hem nadert, tot hem nadert. En die weg van beneden naar boven, die weg van beneden naar boven, dat is de weg die Jezus Christus heeft geopend. En daardoor is ook de hele ritualiteit van het Oude Testament niet meer nodig, want het is een voorafspiegeling van wat nu tot stand gekomen is. En dit betekent het dat wij vanaf dit moment dus door Jezus Christus een weg hebben, nieuw, dwars door zijn eigen lichaam heen, tot de troon van God. En dat betekent dus ook dat het kruis van Jezus opvolgt tot het kruis van Christus. En Christus is na twee dagen opgewekt. Lichamelijk dan, hè? Na twee dagen opgewekt. Het kruis van Christus is dus dat wat tussen de 3 uur duisternis plaatsvindt. Ja, strikt genomen totdat hij van het kruis wordt afgehaald. Maar als het gaat om de opwekking, dan duurt dat nog 2 dagen. Denk aan dag is 1000 jaar, 2 dagen is 2000 jaar. Maar letterlijk dus nog 2 dagen voordat hij ook werkelijk opstaat. En dan op de opstandingsdag zelf naar de Vader gaat. Want denk er even aan, als hij tegen Maria, die hem wil aanraken, zegt: raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader en uw vader, betekent dat de Heer op de opstandingsdag dus opgevaren is naar boven. En teruggekomen is, zegt de Statenvertaling gelukkig, in een andere gedaante. Nieuwe vertaling halen die weg. In een andere gedaante, en ja, dan kon iedereen hem wel aanraken uiteraard. Dus het merkwaardige doet zich voor dat het kruis van Christus een verder aspect is van zijn lijden, sterven en uiteraard ook opstanding. Een paar lijnen wil ik u in dit verband niet onthouden. Johannes 1. Johannes was daar in Betabara aan de overzijde van de Jordaan, lekker aan het dopen. Lekker weer daar en ja, dus, dat kon je daar rustig buiten doen, zeg maar. En vers 29 van Johannes 1 zegt dan: des andere daags, de volgende dag, zag Johannes Jezus op zich afkomen. En hij zei: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Waar zou je die nu plaatsen in dit plaatje?
Bij de eerste.
Het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Oké. Dan lezen we door. Vers 35. En de volgende dag, de dag daarna dus, stond Johannes wederom. Dat wederom hoort niet bij die dag, maar hoort bij Johannes. Stond hij wederom te dopen uiteraard, en 2 uit zijn discipelen. En ziende op Jezus, die daar wandelde, rondwandelde, zei hij: zie het Lam Gods. Maar niet meer dat het de zonde de wereld wegneemt. Want dat Lam Gods, dat is niet meer voor de wereld, dat is het offer dat de Heer Jezus brengt voor de gemeente. Om onze sterfelijke lichamen levend te maken. Door zijn geest die in ons inwoont. Dus dat tweede gedeelte, dat gaat over heel andere dingen. Ik wijs hetzelfde even in Johannes 3. Als je dit niet kent, dan kom je hier niet uit. Nee, sorry, voordat ik verder, ik schiet me nou te binnen. Ik moet de lijn even volgen. Dit is het Lam dat de zonde der wereld op zich neemt. God draait zich om, want hij kan niet aanzien, zo noem ik het dan maar even menselijke termen, dat Jezus Christus zo'n verschrikkelijk offer draagt, dat zijn zoon alle rotzooi, alle slechte dingen die er gebeurd zijn en gebeuren, daar op het kruis op zich neemt. Als het ware zou je kunnen zeggen, de hele slechtheid van de mensheid daar wegzuigt en in zich opneemt om het te doen verdwijnen. Dat is een ongelofelijke situatie. En daar is het ook een Lam Gods. Maar niet meer voor de zonde van de wereld. Daar komen we op terug in 1 Petrus 1. Dus het tweede Lam. Lam Gods. 1 Petrus 1, vers 19. Ik begin even in vers 17 te lezen, waar Paulus, of hij is wel aan Paulus gewend, maar Petrus, die wist er ook wel wat van, hoor. En indien gij tot vader aanroept, zegt hij tegen gelovigen, 1 Petrus 1, vers 17. Degene die zonder aanneming des persoons, dus aangezicht staat er letterlijk, oordeelt naar het werk van iedereen, wandelt in vreze, in ontzag, de tijd van uw bijwoning. Want je woont niet meer in de wereld, want je bent gestorven en begraven en opgestaan. Dus je bent een bijwoner. De gelovige is een bijwoner, die hangt er wat bij, die doet hier wat mee, die wandelt wat rond. Maar zijn doel is hier niet meer. Wetend dat u niet door vergankelijke dingen, goud of zilver, verlost bent uit uw ijdele wandelen die u door de Vader is overgeleverd, maar door het kostbaar bloed van Christus in de hoedanigheid van een onstraffelijk en onbevlekt lam. Wat is dat andere lam dan? Straffelijk. Die draagt de straf en de zonde van de wereld. Dus het lam dat de zonde der wereld wegneemt, is het lam waar God de straf op zet, die eigenlijk op ons was, zegt Paulus. Die was op hem. Hij is dus een straffelijk lam, berispelijk lam, want hij draagt die zonde daar. Maar dit lam, dat is dat tweede lam, opgewekt, dat tweede lam, wat doet die? Die verlost ons van de ijdele wandel, van de overleveringen. En dat betekent dat zijn bloed, zijn kostbaar bloed, de mens dan ook inderdaad, de gelovigen dan ook inderdaad, heiligt en reinigt. Erg belangrijk, de opstanding van Christus. Een berispelijk lam is dus de Heer die de zonde der wereld draagt. Wij zijn verlost uit de macht van de zonde, maar nog niet af van de zonden in ons. De macht van de zonde is wat anders dan de zonden. En het is belangrijk om die verschillen wel te zien. Het kruis van Jezus is belangrijk, dat is de basis natuurlijk, om dus de mensheid weer de mogelijkheid te geven om tot God te komen. Zodat alle zonden, de macht van de zonde, de macht onder de macht van de Satan staan, alles wat daarmee te maken heeft, de Heer Jezus heeft daarvoor geleden. Paulus zegt in de Korinthebrieven ergens, als de heersers van deze wereld dat geweten hadden, hadden ze de Here der Heerlijkheid nooit gekruisigd. Want het betekent dat vanaf dat moment hij de zaken van deze wereld en van de mensheid overneemt. Hoewel die mensheid in die wereld al van hem waren, heeft Satan dat weggeroofd. En de Heer Jezus heeft dat door zijn kruisiging zo gedragen dat hij als het ware de macht over die wereld weer heeft overgenomen. Dus die oude slang is niet meer de nieuwe slang. De oude slang is wat anders dan de nieuwe. En dat is een belangrijk gegeven. Daarvoor moet ik met u even weer naar Johannes toe. Johannes 3 nu. Daar zegt, als het gaat om het Koninkrijk Gods, dan zegt de Heer Jezus in vers 3 tegen Nicodemus, die dan s'nachts komt en zegt van, nou, die teken die u doet, dat is wel duidelijk, dat moet wel van God komen. Joden kijken altijd naar tekenen. Hè? En Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dan vertaal ik het ook maar even letterlijk, als niet iemand van bovenuit verwekt wordt, dat moet er staan. Van bovenuit verwekt wordt, de mannelijke kant dus, het zaad van God ontvangen, kan hij het koninkrijk van God niet eens zien. Je krijgt dus zicht op het koninkrijk van God als je van bovenuit verwekt wordt. Als God zijn woord in de mens brengt, en dat doet hij wanneer een mens zich verootmoedigt en zich bekeert van zijn leven, van zijn oude leven. En als hij zichzelf in gebed naar de Heer toe brengt en zegt: Heer, ik vertrouw u, ik wil graag dat u mijn leidsman wordt. Ik wil graag maar één ding, dat is dat u mij de zonde vergeeft. Ik erken dat. En die erkenning en het beleiden van de zonde, de macht van de zonde, dat is fundamenteel voor verwekt te kunnen worden van bovenuit. En dat verwekt worden wil zeggen dat God zijn zaad, zijn woord, dan inderdaad in het hart van ons kan leggen. Omdat een hart dat doorploegd is door problemen en wat dan ook, daar zit gaat in waardoor het zaad, waardoor het woord kan vallen. En ook ontkiemen. Waardoor er dus inderdaad ook een levensvorm kan komen. Maar het eerste is alleen nog maar het zicht op het koninkrijk. Nou goed. Nicodemus snapt dat niet, of in ieder geval niet op zijn manier. En hij denkt van, moet je dan voor de tweede keer bij je moeders schoot ingaan? En hij, de Heer gaat er helemaal niet op in. En ik vind dit ook geen evangelisatie hoor. De Heer die ziet dat, die had het wel wat correcter kunnen doen naar deze arme man toe. Nou goed, Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden dat hij oud is enzovoort? Jezus antwoordde, vers 5, voorwaar ik zeg je, zo iemand, als iemand, niet geboren wordt uit water en geest, kijk maar naar menselijke geboorte, daar wordt een kind ook altijd geboren, dwars door de vliezen heen, het water heen, en hij ontvangt adem daarna. Dus het volk Israël moest uit Egypte eerst het woord horen, dan vervolgens achter Mozes, type van de Heer Jezus heen, door het water heen om geest te ontvangen voor de weg, op weg naar het hemelse, in ieder geval naar het aardse vaderland Israël. Nou ja, dan zegt de Heer, vers 7, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet van bovenuit verwekt worden. Dat van bovenuit, dat woord, het Griekse woord is anotem, dat vind je ook in vers 31. Precies hetzelfde woord, en daar wordt goed vertaald. Je moet beginnen met letterlijk dingen te vertalen. Moet eens kijken waar je dan komt. Vers 31 zegt, hij die van boven komt, anoten, is boven allen, staat boven allen. Die uit de aarde is, dat bedoelt hij zichzelf, zonder mensheid, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, nou kijk eens aan, dus van boven is vanuit de hemel. Dus als iemand niet vanuit de hemel verwekt is, dus als God niet met zijn zaad komt, Christus, zo je wilt, nou dan gebeurt er verder niks. Daarom zijn er ook zoveel schijnwedergeboortes. Wie wil een kind van God worden? Kom maar naar voren, jongens. Kom maar naar voren. En we hadden een gebed. Zo, nu zijn jullie kinderen van God. Vergeving van zonde. De zonde erkennen. Wordt allemaal door één gebed van een voorganger of leider, weet ik veel, gedaan. En het is niet een persoonlijke weg. En dus is het niet van bovenuit wekt. Maar gaat er, dan wordt de goede daad van het water misschien gedaan. Maar dat heeft geen zin. Iemand moet van bovenuit verwekt zijn. Anders kan dat nieuwe leven niet plaatsvinden. En dan wordt het namaak, dan wordt het alleen maar doen en laten en verder niks. Dan wordt het aanpassing. Oh, zo gaat dat dan dus kennelijk. Nou, en dan kom je geheid altijd uit op de zichtbare dingen. Want ja, als je van bovenuit verwekt wordt en je wordt geboren, dan is dat de eerste stap. Want dan ben je zeg maar over de Dode Zee heen en Rode Zee, sorry, en dan kom je in de woestijn terecht. Dat is één kant. Nu gaan we verder in Johannes 1. 3, sorry. Vers 12. Dus dit is het eerste aspect. Dat hoort eigenlijk bij het kruis van Jezus, zeg maar. Indien ik u lieden de aardse dingen heb gezegd en je gelooft niet, hoe zult u geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? En dat doet hij dan vervolgens toch. En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes, let op, de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Het volk dat verlost was uit Egypte, kreeg door ongeloof en wat dan ook last van slangen. demonen, geestelijke toestanden en weet ik wat allemaal meer. En daar kwamen ze niet meer uit. Wat moesten ze dus doen? Er moest een koperen, verzoening betekent dat in het Hebreeuws, kafar, verzoening, een koperen slang op een staak gezet worden. En daar moesten ze naar kijken. En het zicht op die slang maakt niet dat die slangen verdwijnen, maar dat ze niks doen. Je moet niet denken dat die demonen dus verdwijnen, maar ze doen je niks. Ze kunnen je niks doen zolang je het gezicht houdt op die koperen slang. De Heer wijst nu naar de hemelse kant voor het hemelse volk van God. Let op wat hier staat. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dus voor een verlost volk, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Weet u wat mensen altijd zeggen? Nou, dat was op het kruis. Oh ja, Filippenzen. Ik kom er zo weer op terug. We hebben het al eens gelezen, maar ik wil het nog een keer weer doen. Filippenzen 2, vers 8. En in de gedaante bevonden geworden als een mens, dat gaat om de Heer Jezus, die dus op aarde gekomen is, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot een dood. Ja, een dood des kruises. Hoeveel keer staat hij nou dood? Dus ook twee keer in opstanding, maar goed. Tot de dood, ja, de dood des kruises. Dus vernedering is het kruis. Er is geen verhoging. Dat staat hier na. Daarom heeft God hem ook juist verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam enzovoort. Dus die verhoging vindt na de kruisiging en de opstanding plaats uiteraard. Dus de dood, het Golgotha is een vernedering. Het was wel een heuveltje, maar het is een vernedering. Het is een ontzettende vernedering, het is geen verhoging. Dus om even weer naar Johannes toe te gaan. Zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hij gaat dus naar de hemel. In de hemel is hij de verzoener van al onze zonden. En als wij last krijgen van slangetjes, van rottigheden die mensen je aandoen, van misschien geestelijke beïnvloeding die via mensen naar jou toe komt, in wat voor zin dan ook, dan kun je omhoog kijken. Dan kun je niet denken, van, oh, dat heb ik nog, en verschrikkelijk en zo. Dat zal allemaal wel, maar de Heer zegt, kijk maar omhoog. Je moet niet naar die slangen kijken en naar alles eromheen. Kijk maar omhoog. Want daar is een verhoogde slang. Een verhoogde slang? Er is een oude slang. Hij is er dus niet meer. Hij was de oude slang. Die genaamd wordt duivel en Satan die de hele wereld misleidt. Openbaring. Ik ga het nu niet opzoeken. Wanneer is hij oud geworden? Heel erg oud. Nou, de kruising opstanden van de Heer. Want er is nu een nieuwe slang. En dat voorspelt in de situatie van Mozes en Aaron voor de koning van Egypte. Voor de farao. Waar ook een slang die altijd een dubbele tong heeft. Dus zijn twee slangen. Die dan opkomen tegen Mozes en Aaron. En dan wordt die staf wordt één slang en die vreet die andere twee op. Met andere woorden, de oude slang is de Satan, heeft niet meer. De slang is de koning over het stof. Dus de oude slang heeft niet meer de macht over deze wereld. En de nieuwe slang wel. Hij is verhoogd. He, zoals alzo moet de zoon des mensen, die stelt zich hier dus gelijk aan de slang, namelijk koning van de stof, verhoogd worden. Waarom wordt hij verhoogd? Dat is die tweede fase. Niet voor de wereld. Moet je even kijken hoe de teksten uit hun verband worden gehaald. Opdat ieder die in hem gelooft. Je kunt ook zeggen opdat iedere gelovige. Dat staat niet opdat ieder in hem gaat geloven. Zo interpreteert men dat. Dat staat er niet. Er staat hier opdat iedere gelovige. Niet alsnog weer verloren gaat in de zin verderven dat hij alleen nog maar bezig is met zichzelf. En alleen maar bezig is met zijn zonde en met zijn slechtheid en weet ik wat allemaal meer. Want als je naar jezelf kijkt, dan daar word je niet vrolijk van, zeg maar. En word je dat wel een probleem. het niet vrolijk van, nee, geen probleem. Want dan betekent het, dan kun je omhoog zien. En wat hier dus gebeurd is, dat de Heer zegt, hij heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En wie is die enige geboren zoon? Dat is het hoofd en het lichaam. Dus is het zo dat hier in vers 15 gezegd wordt, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat of niet de weg kwijtraakt, maar dat hij eeuwig leven heeft, kennis van God, omgang met Christus. Want zo lief heeft God die wereld gehad, niet dat die wereld zo goed was, maar omdat die wereld, ja, dat is een, die wereld is van hem. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat iedere gelovige niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het wordt tot twee keer toegezegd. En dan betekent het dus dat hier met die enige geboren zoon het stapje verder gaat dan alleen maar Jezus Christus. Dat is de eerste uiteraard. Maar degene die, wie in Christus is, is een belichaming, is de buitenkant van de Heer Jezus Christus, is de onderzijde van Jezus Christus. Het is niet niks wat er gebeurt als je ziet dat het hoofd en het lichaam één zijn. En als je dat ontkent, dan ontken je eigenlijk dat er tussen de gelovigen en Jezus Christus geen scheiding meer is. Omdat Jezus Christus juist net zijn werk nu doet voor de gemeente om de gelovigen te behouden. Dat nogal behoorlijk werkt. Om die gelovigen naar hem toe te leiden. Dus dat kost hem, ja, dat kost hem dat hij niks met de wereld kan doen. Behalve hier en daar mensen wegroepen uit die wereld. Om tot eenheid met hem te komen. Niet dat er niet vele geroepen zijn, maar dat ze gaan. En vervolgens ook door God geaccepteerd worden en uitgekozen voor zijn doel. Ja, dat is het gevolg van wat een gelovige dan ook verder doet. En dat is de hemelse kant. En dus is het kruis van Jezus Christus niks anders dan dat ik strikt genomen met de wereld niks meer te maken heb. Ik doe daar een paar teksten nog van. Dan gaan we er volgende keer over door. Galaten 5. Nou, laten we eerst maar eventjes gaan naar Galaten 2 vers 20. Dat is misschien beter eerst even. 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. God rekent ons achteraf alsof wij daar gehangen hebben. Dat wil zeggen, Jezus Christus heeft dat voor ons gedaan uiteraard. Maar ik leef. Nou ja, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in vlees leef, hetgeen ik nu, wat ik dan nu nog in vlees leef, dat leef ik door geloof van, dat is machtiger van de Statenvertaling, niet het geloof in, maar het geloof van de Zoon van God. Want eerst appelleert God op het vertrouwen wat de mens moet hebben om zijn weg te gaan. Maar kom je in die onzichtbare wereld, in dat koninkrijk, dan heb je niks meer aan jouw geloof. Dan moet God jou het geloof schenken. Dat doet hij ook. Want dan kun je door dat geloof, kun je dingen zien, kun je dingen begrijpen die je met je verstand nooit zou kunnen begrijpen. Alleen de Heer gaat dat verstand licht geven. Zoveel licht dat wij verlichte ogen van het hart hebben, zodat wij van binnenuit naar buiten toe kunnen zien op allerlei zaken. En zeggen van, ja, maar het koninkrijk van God ligt heel anders. Ik ben met Christus gekruisigd. Maar ik leef, in de zin van, maar staat er niet in. Maar ik leef, zo van, hoe kan dat nou? Dan ben ik toch niet dood? Ja, ik leef, niet meer ik, niet meer mijn oude persoonlijkheid, want die is met Christus immers gestorven. Maar Christus leeft in mij, een nieuwe ik dus. En voor zover ik nu in vlees leef, dat is in mijn aardse lichaam nog, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft, let op wat hier staat, en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Na de 3 uur duisternis is het enige wat nog gebeurt, dat de Heer een spons krijgt met edik, met bitterheid. Om het als een soort, zou dan moeten dienen tot een soort verzachting, maar in de praktijk was dat nog een verergering. Dat is het enige wat hij dus krijgt voordat hij overlijdt. Dat betekent dus dat de gelovige, menselijk gesproken, soms problemen en moeites met zich mee zal krijgen, want het kruis van Christus betekent dat ik voor de wereld niet meer besta. Maar mijn vlees wil dat graag wel. Dus je zit met soms een dubbele situatie van, ik loop hier rond, maar ik weet dat mijn doel hier niet meer is. Maar goed, ik heb nog wel verantwoordelijkheden. En hoe moet ik daarmee omgaan? Die verantwoordelijkheden zijn altijd afhankelijk van het Koninkrijk van God. En niet van mijn eigen visie. Dus mijn visie moet gesteund zijn door het leven van God. En dat betekent dat God, dat Jezus Christus, er alles aan doet om ons inderdaad naar dat voorhangsel binnen te laten komen. En dus ook steeds in gebed te zijn, steeds het contact met God zoeken en steeds hem vragen om de werkelijkheid van hem in mijn leven verder tot uitdrukking te brengen. En dan betekent dat dat hij zegt, hij geeft zichzelf voor mij over als een onstoffelijk lam. Als het onstoffelijke lam. En het kruis van Christus betekent dus ook dat alles wat gebaseerd is op deze wereld voor mij oninteressant is. En dat ik moet leren dat al die dingen voor mij, zegt Paulus, zijn als trek. Alles achting schade, terwille waarvan ik de weg met Christus zou kunnen vinden. Die consequentheid, dat is uiteindelijk het doel wat God met zijn kinderen, met zijn gelovigen voor heeft. En dat betekent dat je dus alleen nog maar je eigen persoonlijke weg gaat. En niks anders dan dat. Gelaten 2 was dat. Ga ik nog even naar gelaten 6. Denk ik, ja, 6. Vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik me zou beroemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Je neemt die alles bij elkaar, maar zeker ook Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. Dus ik ben voor de wereld gekruisigd. Die kijkt mij aan en die zegt van, God, die roept Elia of zo zeker. En ze spotten daarom. Maar andersom ook, ik ben ook voor die wereld gekruisigd. Dat betekent dus ook dat ik daar geen doel meer in heb. Ik wandel daar rond. Waarom? Om daaruit te leren meer en meer te vertrouwen op God. En meer hem in mijn leven zijn gang te laten gaan. En dat betekent dan natuurlijk dat dat ook praktische consequenties kan hebben in allerlei vorm. En vers 15, 16. Want in Christus, dus verbonden met Christus in dat nieuwe leven, heeft nog besnijdenis enige kracht. Dat wil zeggen dat ik alles aan mezelf doe. Besnijdenis wil zeggen in overdrachtelijke zin dat ik mezelf verbeter in allerlei vormen, hiermee ophouden, daarmee ophouden, want anders dan was het misschien niet goed, of voor mezelf, of voor de omgeving, of voor God. Nog vooruit, zo van, nou, het maakt allemaal niet uit, ook die gelovigen heb je, zo van, nou, ik ben verlost, dus nu is het allemaal klaar. Maar in Christus Jezus heeft een nieuwe schepping, schepsel niet, schepping, heeft kracht. Een nieuwe schepping. Daar zijn wij in terecht gekomen. Wij zijn de eerstelingen van een nieuwe schepping. Straks in Openbaring 21, als dat gaat plaatsvinden, of zeker nog 1000 jaar verder, dan, dan wordt die nieuwe schepping zichtbaar. God begon met de oude schepping en daarop plaatst hij na verloop van tijd de mens. Met de nieuwe schepping gaat hij die nieuwe mens in die oude schepping, uit die oude schepping halen. En alvast voorbereiden als zijn toekomstige leiders, medeleiders, voor alles wat nog komen moet. David werd gezalfd, maar hij was nog helemaal geen koning. Er was nog zo'n andere pief, die zat de hele tijd maar achter hem aan. En dus betekende dat iedereen die David erkende als de koning, met hem mee kon lopen, maar wel in gevangenschap. Wel dat je dan van hot naar her zit en dat je dus geen zichtbare toestand hebt dan alleen maar een leider die dan weer heen naar die plek moet en dan weer naar die plek moet. En met zijn 400 man, beeld in het Hebreeuws van het kruis, 400 is getalswaarde voor het kruis, het laatste Hebreeuwse letter. Die 400 man die dus onder het kruis van Jezus Christus hun weg gaan, worden de latere leiders samen met David. En die worden over het koninkrijk uitgespreid en die krijgen allemaal hun functie. Omdat zij met die David zijn meegegaan, ook in de verdrukkingen, ook in de spannende momenten en ook in de rustige momenten. Opdat ze hem als koning gezalfd al erkenden, hoewel het nog niet zichtbaar was. Beeld, David, een beeld van de Heer Jezus Christus, die in die 2000 jaar verzamelt al dat volk dat wil staan onder het kruis en zijn weg met het kruis van Jezus Christus wil gaan, om ooit later die posities te krijgen van heb gezag over 10 steden, heb gezag over 5 steden, of dat nou in de hemelse sferen is, of in de toekomst op aarde, dat maakt nu even niks uit. Maar daarvoor recruteert God die mensen, om ze een positie te geven, een erfenis te geven, waardoor hij via hen ook zijn werk verder kan uitoefenen. Dus het kruis van Christus is een zeer fundamenteel gegeven voor de weg van de gelovigen. Natuurlijk kan het nooit zonder het kruis van de Heer Jezus. Maar het kruis van Christus heeft te maken met het nieuwe leven. Het heeft niet te maken met, wat hebben we het allemaal erg en verschrikkelijk. Maar het heeft te maken met het feit dat de Heer zegt, die last, die is niet zwaar. Want ik draag hem, ik heb hem in wezen voor jou gedragen. Het enige is dat je vaak nog niet ziet hoe dat in elkaar zit. En waarom dingen zo gebeuren in je leven. En nou, dan kan het een hele klap zijn omdat mijn verwachting compleet anders is. En moet ik gekruist worden in mijn verwachtingen, in mijn visies, in mijn ideeën, in mijn keurigheid, in mijn, noem het maar op, de Heer weet het. En daarin, zegt de Heer, daar wil ik die kinderen van God, daarin wil ik die gelovigen hun weg geven. Hoe dat gaat, zullen we dan de volgende keer zien. Vader in de hemel, wat is bijzonder om van u te mogen leren. En dat uw woord zo exact is, zo precies. En dat het de dingen ook zo duidelijk wil maken. Dat u uw kinderen niets onthoudt van de geheimenissen, van de verborgenheden die u in uw woord, maar ook in uw leven, tot uitdrukking wilt brengen. Wat is bijzonder dat we weten mogen dat onze weg door u al is bepaald, maar dat het onze verantwoordelijkheid is om u aan het werk te laten in ons leven, om warm te worden voor de dingen en voor het koninkrijk van u, om gevoed te worden door de kracht van uw Heilige Geest en ook geleid te kunnen worden. Dat is uw wens. En hoe vaak leiden wij ons eigen leven niet en ligt het niet in uw hand? Ook al bedoelen we dat misschien allemaal, maar gaan we onze eigen gang en zijn we nog voor een deel heerser over onszelf. We danken u dat u ons dat niet verwijt, maar dat u als medebroeders van het koningschap van u ook door u, door God, zijn wedergeboren worden. Om vernieuwd te worden, ook naar ons innerlijk, in allerlei vorm. Om zo ook dankbaar voor het feit dat het lam dat geslacht is, zijn bloed ook de reiniging aangeeft van ons eigen persoonlijke innerlijk, van ons vlees. Dat u daar niet naar ziet. En dat u eraan voorbij ziet, aan de inconsequenties en aan de fouten die er zomaar kunnen gebeuren. Dat we een hoge priester hebben die dat werk in de hemel nu doet als een advocaat voor ons, die feitelijk schuldig zouden zijn, maar die de rechter vrijpleit op grond van het werk van Jezus Christus. We danken u daarvoor. En we danken u dat u ons leert vanuit uw woord hoe de dingen gelegen zijn. En hoe enorm die verlossing is, zoveel groter en meer dan wij ook maar in de verste verte kunnen denken. Wat u dat beide heeft gekost. Wat u notabene uw belichaming, uw zoon, hebt overgegeven tot in de dood. Om daaruit uiteindelijk een verlossing en een nieuw leven tot stand te brengen. Hoe zouden dan die andere zonen die door u geboren worden moeten leven? Toch ook zo als die eerste zoon, als die allereerste geborene, Jezus Christus. Dat ook zij die weg van het kruis gaan om uiteindelijk dat opstandingsleven te kunnen leven. We danken u dat u ons in Christus aanziet. En we danken u dat u het kruis van Jezus en het kruis van Christus gebruikt om zondaren uit deze wereld te trekken en om ze te heiligen. Om ze te maken tot een maagd, hoewel ze zo vaak door de geestelijke tegenstander kapot gemaakt zijn en vaak ook overdrachtelijk verkracht en ook vaak door allerlei omstandigheden in de verkeerde richting zijn geduwd. Maar u maakt ze juist tot een zuivere maagd. U maakt ons tot een zuiverheid die wij als mensen nooit zouden kunnen bevatten, laat staan daar iets aan kunnen doen. We hebben niks anders te doen dan u maar dankbaar te zijn, Heer, voor alles. En uw naam te heiligen in ons leven, in ons hart, in ons binnenste. Vader, we vragen u om uw leiding ook verder. En we danken u dat we mogen uitzien naar die komst van de Heer Jezus binnenkort. Die ons vernederd lichaam dan ook nu al verandert, maar dan ook vernieuwd. Tot een nieuw lichaam, om dan ook voor altijd bij hem te kunnen zijn. Zodat waar hij is, de gemeente als zodanig ook zal zijn. Heer, dat is iets bijzonders. En daar mogen we naar uitzien. Zodat de tijd van onze bijwoning ook voorbij is. En we eindelijk mogen inwonen in het huis van onze Vader in de hemel. Dank u, Vader, voor uzelf. Voor Jezus Christus. Voor uw leven. Licht stad met uw paardenpoorten, wonderen stad zo gebouwd. Nimmer heeft men op deze aarde ooit uw eerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn dierbare stem. Daar geen rouw meer en geen klagen. In het nieuw Jeruzalem. Heilig hoort vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit, en de stroom van levend water door de gouden Godstad vloeit. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen klagen in het nieuw Jeruzalem. Schoon te huis voor moeder pelgrims, komend uit de zandwoestijn, waar zij rusten van hun werken bij de springende fontein. Waar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met hem. In die stad met paren poorten, in het nieuw Jeruzalem. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefde stem. Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.